Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Gelekt. Verwacht het economenpanel nog verrassingen? Nou, goed moment om dat aan het economenpanel zelf te vragen. Daarin zit Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En ook hier is Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. En mijn zakenpartner is Joyce Knappe, oprichter van ProParents. Dames en heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Leuk dat we er
zijn. Laten wij beginnen in Frankfurt bij de ECB. De verwachting was dat de ECB in navolging van de Fed, die het inflatieplafond van 2% loslaat, en een van de gevolgen is dat de rente daardoor lang laag zou blijven, iets soortgelijks zou doen. Dat zat er misschien aan te komen. Maar de ECB heeft donderdag bij het rentebesluit was dat niets van dat alles bekendgemaakt. Misschien was het ook wel een beetje hopen tegen beter weten in dat er iets spectaculairs op te merken zou zijn. Valentijn, was het conform verwachting?
Nou, ik denk het wel. Kijk, er was een beetje een licht wat je zegt. Er was een beetje een lichte hoop dat ze weer iets extra's zouden doen. Maar dat zou sowieso nooit spectaculair geweest zijn. Dus wat dat betreft denk ik, het was of niks doen of een beetje de hoop levend houden dat er misschien nog wat verruiming komt naar liquiditeit voor het bankwezen in de toekomst. Maar het was, je zou ook kunnen zeggen, het was ook wel een meeting waarin de markt eigenlijk wel van uitging dat het niet een heel groot event zou zijn. Het was bij lange na niet te vergelijken met bijvoorbeeld de opbouw van verwachtingen die er was toen Powell, de Fed-president, in Jackson Hole zijn nieuwe monetaire beleidsvisie ging neerleggen. Toen had je ook in de opbouw daarnaartoe was er heel veel verwachting in de markt, er gaat wat komen. Ja, dit was, als er iets komt, is het iets kleins, wellicht een kleine positief, of misschien komt er later nog, nou, er kwam niks.
Nee, want Powell heeft echt opnieuw geëikt waar de Fed voor de langere termijn rekening mee houdt. Ja. Is er dan een relatie tussen wat er daar wordt besloten en wat de ECB gaat doen? Of kun je zeggen, nou, dat is dus losgelaten?
Nou, die relatie is er wel. Dat zie je vooral het meest nadrukkelijk in de euro-dollarkoers. Die zag je ook op de dag toen er dus niks kwam vanuit Frankfurt. Zag je een beetje reageren. Die heb je de laatste tijd al wat meer zien bewegen. Dus daar zie je een beetje in terug dat de Fed de laatste 2-3 maanden extra, weer wat meer proactief is en wat meer hint op verdere verruiming dan de ECB. En dan zie je dat een beetje terug in een sterkere euro. Ja, en voor de rest zou ik zeggen, is dat eigenlijk ook het historische patroon. Hè? Dus als je het hebt over herijking van beleid, de Fed is gewoon een meer proactieve centrale bank dan de ECB. Los van wat je beter of slechter vindt. Maar zij herijken dus ook wat eerder. Wellicht op termijn leidt het ook tot een herijking bij de ECB.
Lagarde heeft volgens mij gezegd, als ik echt grondig dingen ga aanpakken, dan zal dat zijn, dan zal ik dat bekendmaken ergens in de loop van 2021 volgens mij. Want er wordt wel nagedacht over de rol van de ECB op de langere termijn. Maar dat is niet iets voor nu, dat is iets voor later kennelijk. Arnoud, wat vond jij van wat je afgelopen donderdag van Lagarde hebt gehoord?
Eigenlijk precies van wat je kon verwachten. Die herijking van beleid, inderdaad, die is aangekondigd voor ergens volgend jaar. Dus het zou onhandig geweest zijn om op dit moment daar een voorschot op te nemen. Er was ook niet heel veel veranderd. Dus in zoverre was er ook geen reden om nu iets te doen. Het risico wat erin had gezeten was dat de ECB toch heel activistisch op die eurokoers die duidelijk versterkt is ten opzichte van de dollar en wat dan voor de export nadelig kan zijn, dat de ECB daarop gereageerd had. En ik ben eigenlijk wel blij dat ze dat niet gedaan hebben, omdat iets wat we er nu niet bij kunnen hebben is dat er een soort gevecht ontstaat, over wie zijn eigen valuta het makkelijkst omlaag krijgt. Dus de ECB heeft heel beheerst gereageerd, heeft aangegeven dat die euroontwikkeling dat die zorgelijk is en dat ze die in de gaten houden. Heeft haar kruid niet verschoten, want ze heeft duidelijk aangegeven dat ze bereid is te acteren.
Maar ze heeft ook gezegd, de wisselkoersbeleid is niet de kern van waartoe wij op aard zijn. Dat is niet iets waar wij ons heel erg mee bezig zouden moeten houden.
Ja, dat is, ik vind het wel een verstandige opmerking, ondanks het feit dat dat nou net die ene opmerking was die op dat moment de euro-dollarkoers een beetje in beweging zet. Maar dan moet je ook, kijk, dan moet je eigenlijk ook even één stap terugzetten. Waar zijn we mee bezig? We zijn met
Dat is een fundamentele vraag, Arnoud.
Ja, nee, het is heel fundamenteel. We zijn met duizenden mensen naar zo'n persconferentie aan het luisteren. De dollarkoers, euro-dollarkoers, beweegt iets. De kranten schrijven er. Schrijven we er de volgende dag over. Maar als je gewoon even over een maand kijkt. Over een maand kijkt naar de euro-dollarkoers. Over een maand heeft die. Er zitten geen enkele bewegingen in over een maand. Hij zit in precies dezelfde bandbreedte. Dus we zijn echt met een vergrootglas. Zijn we naar secondes aan het kijken en daar reageren we op. Terwijl als je daar achterover zit, realiseer je dat één dag later, omdat er volstrekt geen nieuws is en alles in lijn met verwachtingen is. Hè? Er was geen verwachting. Alles in lijn met verwachtingen, weet je eigenlijk van, ja, hier gaat niks gebeuren.
Mm. Nou, je kunt er wel opgewonden over vertellen, dus dat is mooi meegenomen. Ik wil naar een thema dat wel echt ECB-beleid is, namelijk de inflatie. Daar is ook het een en ander over gezegd, namelijk dat de ECB volgend jaar hogere inflatie verwacht. Als ik het wel heb. Ja, je gaat erbij lachen, Valentijn.
Ja, kijk, dat geldt ook een beetje voor de economische groei. Als je eerst het ravijn instort, dan is het vaak een jaar later weer een beetje opgeklauterd. En dat gaan we zien in de groeicijfers. Daar komen we misschien zo ook nog even over rond. Andere onderwerpen, die zijn dit jaar heel slecht en die stuiteren dan wat terug volgend jaar. De vraag is of ze de schade weer goed maken. En zo geldt het ook een beetje met inflatie.
Maar
dus die is heel laag, die komt wat omhoog. Ja. Maar dat is eigenlijk, als we het nou hebben over eventjes een stap terug doen en wat breder kijken, ook maar een beetje een blip in een hele langdurige, inmiddels al 10, 20 jaar durende trend van neerwaartse onderliggende inflatieontwikkeling. En die hebben we voorlopig echt nog niet gebroken. Dus ja, volgend jaar is iets hoger dan dit jaar. Maar of dat echt verder heel veel houvast geeft voor de komende jaren, dat durf ik te bedrijven. Ja,
dan toch nog even, hoewel we dat misschien al in onze gedachten hadden afgesloten. Maar de Fed kijkt nu dus echt fundamenteel anders naar inflatie. Hè? Het mag af en toe wat hoger, dan mag het wat lager. En dat middelt dan een beetje uit.
Ja.
Vooruitlopend op de feiten en dat mogelijke herijken van de ECB in 2021. Is dat een begaanbaar pad wat jou betreft? Ook in Europa.
Voor de ECB. Nou, kijk, ik denk dat de Fed sowieso altijd al anders keek dan de ECB. Hè. Altijd al een duaal mandaat waarbij ze ook de arbeidsmarkt meewogen. Ook daar hebben ze nu nog weer wat dingen over gezegd. Dus daar is altijd fundamenteel verschil tussen de ECB en de Fed. Dus ik denk dat het echt een illusie is dat de ECB gaat aansluiten bij deze nieuwe aanpak van de Fed. Ze kunnen wellicht iets meer flexibiliteit in hun vrij nauwe focus op prijsstabiliteit inbrengen. Dus dat zou denk ik wel een onderdeel kunnen zijn. Maar ja, de cultuur van de ECB kennende, denk ik dat ze niet zo ver zullen gaan als de Fed om ook het overschieten van een langetermijndoelstelling voor meerdere jaren te tolereren. Want dat is eigenlijk wat de Fed nu gezegd heeft.
Wat denk jij, Arnoud? Gaat de ECB mogelijk ook kiezen voor een wat lossere opstelling als het over inflatie gaat?
Kijk, dat is puur mijn verwachting uitspreken, hè, over hoe een herijkte beleid er eigenlijk uit gaat zien. Ik denk dat we moeten constateren dat de ECB zich realiseert dat ze moeilijker uit het politieke vaarwater kan blijven. Dat ze een bredere rol krijgt dan dat ze waarschijnlijk zelf had gewild. En dat betekent in mijn optiek dat er een kans is dat de ECB zich een bredere doelstelling gaat toe-eigenen. We kunnen het er straks nog over hebben als we het over verduurzaming hebben. Maar ik denk dat het ook geldt met betrekking tot inflatie en werkgelegenheid.
Maar een rol gaat toe-eigenen, dat moet toch dan toch nog wel binnen je mandaat passen? Dan moet er toch van alles worden aangepast? Dan moet het statuut toch weer eens tegen het licht gehouden worden?
Ja, kijk, dat is het letterlijk juridisch vertalen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat ze in haar communicatie zich breder gaat uitdrukken. Want je kunt altijd een redenering opbouwen dat je monetaire beleid via sturing op werkgelegenheid van belang is voor inflatie. Dus ook al heb je alleen een inflatiedoelstelling, dan kun je altijd nog, en dan kun je altijd nog spreken over werkgelegenheid en werkloosheid, omdat de arbeidsmarkt invloed heeft op inflatie. Dus je kunt in je verhaal kun je altijd een verbreding aanbrengen zonder dat je buiten je mandaat treedt.
Ja, waardoor je het eigenlijk altijd kunt rechtvaardigen dat je je terrein verbreedt.
Absoluut, en dat hebben we ook gezien natuurlijk. Want we hebben, laten we eerlijk zijn, de ECB heeft in de grote eurocrisis heeft nadrukkelijk een hele andere rol ook vervuld om bepaalde landen juist binnen de euro te houden. Dus men heeft onder omstandigheden al heel politiek moeten acteren. Dus het is mijn verwachting dat er een neiging is tot die bredere interpretatie te komen. Juist ook natuurlijk omdat het directe inflatie-instrument of de inflatie, de forward guidance op inflatie, nou niet een buitengewoon geloofwaardige guidance is gebleken, zoals Valentijn al aangegeven heeft de laatste 10 jaar. En dan ben je toch genegen wat extra instrumenten te zoeken om je invloed op de gewenste monetaire richting vorm te geven.
Heel kort nog even hoor, maar zou jij graag vanuit de boezem van de ECB invloed op het beleid willen uitoefenen, Valentijn? Want er is een plekje vakant, hè?
Ja, ik heb het gehoord.
Niet meer,
doet de ronde, ja. Wat ik ook heb gehoord is dat ze al iemand gevonden hebben.
Dus ja, Frank Elderson is dat.
Ja, dus ja.
Helaas, die moet het maar doen.
Helaas moet ik even deze voorbij laten gaan. Ik ga me goed voorbereiden op de volgende kans. Maar nee hoor, ik vind het prima dat Frank Elderson dat gaat doen. Past hij vast veel beter bij dan ik dat zou doen.
Wat vind jij ervan? Een uitstekende kandidaat, zegt Wopke Hoekstra. Wat zegt Arno Boot?
Nou, Frank Elderson is een buitengewoon goed persoon. Ik heb in de Volkskrant gezegd zowel communicatief als je daar partijen mee aan tafel zet, dan weet je gewoon dat partijen dichter bij elkaar komen. Dus in tegenstelling tot heel wat andere centrale bankiers die soms toch wat houterig opereren, is hij juist een bindend figuur. En dat is volgens mij in het politieke landschap, in het landschap waar centrale banken zwaar onder vuur liggen en ook de komende jaren zwaar onder vuur komen te liggen, is het buitengewoon belangrijk dat je mensen hebt die goed kunnen communiceren en die bindend zijn, innemend zijn. Dus even los van zijn inhoudelijke kwaliteiten, deze persoonlijke karakteristieken vind ik uitermate belangrijk. Dus uit dien hoofde en ook zijn inhoudelijke kennis vind ik het een hele goede voordracht. Het is een voordracht, hè. Het politieke spel gaat beginnen. Wie krijgt die plaats? En we weten dat dat geen democratisch proces is. Dat is koehandel.
We gaan naar een ander politiek spel.
Zaken doen.
En we, dat is het Economenpanel. Daarin zit Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering, financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Mijn zakenpartner is Joyce Knappe, oprichter van ProParents. En het politieke spel, dat is morgen, dat is Prinsjesdag. Daar is al van alles over uitgelekt. En voor economen speelt met name volgens mij de vraag, en dat is ook gepeild onder een aantal economen, mag de schuld oplopen, ja of nee? Is dat verantwoord, ja of nee? Op welke termijn moeten we het gaan terugbetalen? Hebben we geleerd van de vorige crisis waarin er te hard werd bezuinigd? Valentijn, waarin zit jij in dat debat?
Nou, ik zit in dat debat absoluut. Als er nou ooit een keer redenen zijn om je schuld op te laten lopen, dan is het zo'n crisis als die we nu dit jaar voor onze kiezen hebben gekregen. En wat jij net ook al even suggereerde, wat lang niet altijd de consensus was toen we daarover discussieerden 10 jaar geleden, ook hier in dit panel, is wat mij betreft inderdaad ook de les dat je in de hoogtepunten of de korte nasleep zelfs van een acute crisis niet gelijk weer op de rem moet staan. En dus ook daar je schuld nog wat verder moet laten oplopen. En los van de details die er gelekt zijn, ik denk het allerbelangrijkste, en dat wisten we al voordat überhaupt die details gelekt werden, is dat men inderdaad nu een iets andere koers kiest. Dat men dit jaar bereid is om eigenlijk alles te doen wat nodig is. Hè? Eigenlijk een beetje de Draghi-tekst hebben ze geleend, maar dan nu met budgetair beleid. Maar dat men ook bereid is om niet gelijk volgend jaar en misschien zelfs het jaar daarop al op de rem te gaan staan. Wat natuurlijk toen in die eurocrisis wel behoorlijk gebeurde. En dat heeft de economie toen, denk ik, behoorlijk afgeremd. Dus ik vind dat positief.
Nou, ik las vandaag een stuk van Lex Hoogduin, die eerder ook in Trouw aan het woord kwam. Ik ga hem toch citeren. Het lijkt wel of ieder budgetair kader wordt vergeten. Iedereen doet alsof er geen afspraken meer nodig zijn over inkomsten, uitgaven en het aanleggen van buffers. Natuurlijk, er zijn verkiezingen aanstaande. Ik ben heel benieuwd wat er daarna gebeurt. Gaat een nieuw kabinet door op dezelfde voet? Of keren we terug in de harde werkelijkheid en letten we op de centen? Ja. Maakt hij een terecht punt?
Nou, hij maakt een terecht punt. Alleen ik denk, ik heb niet de exacte horizon die Lex op zijn eigen horizon heeft staan paraat. Maar Lex is iets meer geneigd om te denken dat je daar al wat sneller mee moet beginnen. Ik denk dat als we het dan over hebben dat we de overheidsfinanciën goed op orde hadden voor de crisis. En wat natuurlijk zo is. Sowieso, de Nederlandse economie stond eigenlijk ongekend sterk voordat deze crisis losbrak. Dan moet je nu oppassen dat je niet weer in diezelfde kramp komt. Dus ik ben eigenlijk iets meer, mijn angst zit iets meer dat je volgend jaar alweer teruggaat in die oude bezuinigingsangst van de eurocrisis. En ik denk dat Lex dat juist wel prettig zou vinden, want die is bang dat we helemaal het anker verliezen als we niet volgend jaar terug. En ik heb er iets meer vertrouwen in dat ook als we daar nog 1 of 2 jaar wat soepeler mee omgaan, dat we toch eigenlijk in de Nederlandse begrotingscultuur toch al genoeg ingebakken zit, dat we op lange termijn, net zoals we na de vorige crisis hebben gedaan, toch weer gewoon die overheidsschuld op een fatsoenlijk niveau kunnen krijgen.
Arno Boot, hoe manoeuvreer jij in deze discussie?
Kijk, ik ben altijd wat bevreesd als er plotseling consensus is. Dat hebben we de afgelopen decennia vaak gezien. Zo zijn we doorgeschoten. De ene moment in marktwerking, de andere moment in privatisering en derde moment in bezuinigen. En nu is er schijnbaar geen bodem meer te vinden in de schatkist.
Ben je bang dat je nu ook weer doorschiet naar een beweging, schulden maken niet uit, laat het lekker oplopen en we zien het wel?
Ja, natuurlijk gaan we doorschieten. Dat is waarschijnlijk misschien wel een kenmerk van een democratie, dat je van de ene naar het andere doorschiet. Kijk, ik ben het met Valentijn eens. Op dit moment ga je natuurlijk niet bezuinigen op dit moment. Maar op dit moment moet je wel je prioriteiten gaan stellen. Want als je je prioriteiten niet stelt, dan heb je een rijksbegroting. En dan heb ik het alleen over Nederland. In Nederland hebben we het redelijk goed voor elkaar. Maar je moet prioriteiten stellen in die begroting. Zonder prioriteiten, zonder de gedachte dat je ook moet bezuinigen, zonder die gedachte lopen alle begrotingsposten alleen maar op. Bezuinigen, het idee dat geld niet gratis is en dat je een begroting in de hand moet houden, is cruciaal. Het geld loopt in alle richtingen weg. En
dus ook in tijden dat je met elkaar besluit het tekort op te laten lopen, moeten er portefeuilles zijn, posten zijn waarop je toch bezuinigt. Begrijp ik?
Ja, het constant evalueren van een begroting. Ook al zijn we nu bereid komend jaar, wat is het, een tekort te accepteren van, wat was het, iets van 45 miljard? Van 35 miljard zijn we volgens mij.
18 miljard, daar praten we toch niet meer over, Arnoud?
35, 40, ja, het ligt er tussenin, geloof ik zelfs. Kijk, daar ben ik op zich niet op tegen. Want de staatsschuld even blijft daar met die investering, noem het even een investering. Dus het opvangen van gaten in de economie. De staatsschuld blijft beheersbaar. Maar als je nu gaat zeggen van de begroting kan oplopen, dus we gaan niet bezuinigen en we hoeven niet kritisch te kijken naar verschillende begrotingsposten, ja, dan hebben we dadelijk, over 2 jaar, hebben we een rijksbegroting waar allerlei ongewenste effecten naar binnen zijn geslopen. En als dat in Nederland nog beheersbaar is, omdat we toch een soort calvinistische natuur hebben, waardoor we onbewust er altijd nog wel denken van geld is niet gratis, hoe gaan we daarmee om?
Maar wanneer is dan een moment, want dat is volgens mij ook de vraag die Valentijn opwerpt en ook Lex Hoogduin, wat is dan een moment om niet alleen maar een beetje in de gaten te houden dat het niet uit de hand loopt, maar om te zeggen, oké, deze fase hebben we nu gehad. We gaan nu toch ook echt weer werken aan een andere begrotingsdiscipline. Het wordt toch allemaal weer strakker.
Ja, maar dat stelt nog één stap verder. Dat is begrotingsdiscipline. Ik wil nog die stap daarvoor, dat je prioriteiten stelt. En dan om dan toch iets te zeggen over de komende miljoenennota. Als de uitgelekte gegevens correct zijn, dan zie je in de komende miljoenennota, dan zie je aan de ene kant bereidheid om te investeren. Gedeeltelijk valt dat trouwens buiten de begroting. Hè, ja,
dat is het fonds van Hoekstra en Wiebes, waar ook economen van mening over verschillen of dat nou wel zo verstandig is om dat buiten de begroting
te houden. Ik zeg even inhoudelijk niks over, maar het zit ook in het derde steunpakket. Daar zitten publieke investeringen in. Het naar voren halen van investeringen. Daar zit in extra geld voor regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dus, daar zitten ook investeringen in. En die vallen, neem ik aan, voor een deel buiten de begroting. Kijk, investeren is belangrijk. Ik ben niet voor dat fonds. Want de fonds creëert altijd, gaat iedereen op zoek naar projecten. Ik wil de projecten hebben en dan zijn we bereid daarin te investeren.
Zo zeg je de inhoud er toch wat over. Maar goed.
Ja, zo zeg ik de inhoud er toch iets over. Maar ik ben voor investeren. Maar in diezelfde begroting, daar wordt bijvoorbeeld even iets wat dicht bij mij ligt. Onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat is de enige begrotingspost waar geen extra geld voor uitgetrokken wordt in de uitbreiding, in de 10% tekort of de 8% tekort wat we accepteren komend jaar. Nee, 5% tekort wat we accepteren komend jaar. Dan zeg ik, nou, voor een of andere reden zijn we nou geen prioriteit aan het stellen. Want het is in Nederland zo dat innovatie, wetenschap, dat de toekomst is, dat groeipotentieel is. Dus als je prioriteiten zou stellen nu, dan zou je zorgen dat je in deze periode daar in ieder geval meer ruimte voor maakt. En dan begrijp ik heel goed dat je naar andere begrotingsposten moet gaan kijken die veel meer gericht zijn op de oude economie. Ja. En dat kunnen heel veel bijvoorbeeld landbouwuitgaven zijn. En op Europees niveau zijn het al helemaal landbouwuitgaven waar de oude economie wordt ondersteund en niet de nieuwe. Daar zul je naar moeten kijken. Dus die prioriteiten stellen, dat mis ik.
Ik kijk tot slot even waar Valentijn naar kijkt. Want ook jij weet al het een en ander over die miljoenennota. Dat ligt namelijk voor een belangrijk deel op straat.
Nou ja, kijk, op die prioriteiten, ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Kijk, ik denk dat het probleem is ook in die zin meer politiek dan economisch. Hè. Ik denk dat je die prioriteiten moet stellen en dan bereid moet zijn om daar in een 3 tot 5 jaarsperiode naartoe te werken en niet al binnen 1 of 2 jaar op de rem gaat staan. Het probleem is dat meestal voorbij de volgende regeerperiode gaat en dus speelt er allerlei politieke dynamiek over hoe het nu op de korte termijn wordt ingevuld. Ja, en dat is ook het democratische dilemma eigenlijk, denk ik, hierbij. Wat een prioriteit naast onderwijs zou moeten zijn, wat mij betreft, en dat is het ten dele, maar is duurzaamheid. En daar is misschien het goede nieuws, wat mij betreft, dat er toch nog wat stappen die ze al wilden zetten niet worden uitgesteld en wel al worden ingevoerd. En bijvoorbeeld rond de uitstoot van CO2 toch wat kritischer maatregelen worden ingesteld. Omdat ik uiteindelijk denk dat je beter toch een methodiek kan gaan zoeken die de vervuiler belast, in plaats van dat je gaat subsidiëren op allerlei mooie, schone ideeën en plannen. Omdat ik uiteindelijk gewoon het liefst dat toch economisch rendabel wil maken. En wat dat betreft, de kosten moeten worden geïnternaliseerd in degene die vervuilt. Dat lijkt me de beste aanpak. Dus dat vind ik een goed initiatief.
Dankjewel. Valentijn van Nieuwhuizen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner de afgelopen 2 uur was Joyce Knappen van ProParents.
Dank je.
Fijn dat jullie er allen waren. En ik neem aan dat jullie ook morgen de troonrede Prinsjesdag van nabij gaan volgen. Dat kan onder andere door te luisteren naar dit programma. Dan zijn te gast de regiovoorzitters van VNO-NCW, Erik van Schagen en Audrey Keukens, over de effecten van corona op ondernemers in hun regio. En die troonrede die wordt gelezen zo rond de klok van 2:30. Dus die laten wij dan uiteraard integraal horen. En daarna analyseren wij dat met een aantal bijzondere gasten. Allemaal in BNR Zaken doen morgen. Zometeen eerst de Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier, tot vrienden.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.